Het evangelie der heerlijkheid van Christus. Er is mij gevraagd om daarover te spreken. Ik zal u niet zeggen wie dat gevraagd heeft. Helemaal zeker weet ik het trouwens zelf ook niet. Maar het is gevraagd dat als u straks vraagt waar heeft u dat onderwerp nou weer vandaan. Dan, dat kun je opgeven bij ons. Toch? Het evangelie der heerlijkheid van Christus. Bij nader inzien luidt de volle titel. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Want dat is de uitdrukking, de volledige uitdrukking, zoals wij die vinden in 2 Korinthe 4, vers 4. Wij hebben trouwens, om met de deur in huis te vallen, nog wat andere uitdrukkingen ter aanduiding van het evangelie. Maar om bij deze specifieke term te blijven, we hebben in 2 Korinthe 4, vers 4 het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. We hebben in 2 Thessalonicenzen het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Nog een keer zeggen, 2 Thessalonicenzen. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En dan hebben we in 1 Timotheus nog de uitdrukking, evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. En dan staat er nog achter dat mij toebetrouwd is. Maar dat geldt uiteindelijk voor een ieder van ons. De een wat meer dan de ander misschien, maar het blijft hetzelfde verhaal. Het zijn fantastische uitdrukkingen eigenlijk. Nou ja, ze zijn niet gefantaseerd, ze staan gewoon in de Bijbel. Uitdrukkingen waarin inderdaad de volle betekenis en strekking van het evangelie besloten ligt, vervat is. Een strekking die veel verder gaat, dikwijls, dan de kale uitdrukking het evangelie. Ik moet u zeggen dat als gesproken wordt over deze uitdrukking, het evangelie, dan weet men dat het een Bijbelse term is. Men weet misschien ook dat het helemaal geen Nederlands is, hè? Want het is natuurlijk geen Nederlands. De vertalers kwamen de uitdrukking tegen en dachten, wij hebben daar in het Nederlands geen woord voor. Daar hadden ze gelijk in. Dus we hadden het dan met twee woorden moeten vertalen, namelijk met een blijde of een goede boodschap. En tussen haakjes, want het is niet zo heel lang geleden dat we erover gesproken hebben, in het Hebreeuws is er weer wel één woord voor. Maar meestal vertaald met vlees. Vanwege dat het woord vlees werd, ik kom er nou niet door terug, er zijn bandjes van denk ik altijd, bazar. Ja, vandaar dat dat een christelijke instelling is, een bazaar, hè, dat begrijp ik. Toch niet? Nou goed, vroeger dan, in mijn tijd. Maar de vertalers dachten, wij hebben daar geen goed woord voor. En toen hebben ze gewoon het Griekse woord laten staan en opgeschreven met Nederlandse letters. En zo komen wij aan het woord evangelie en aan nog een heleboel andere uitdrukkingen meer. Ze hebben gedacht, zo'n specifieke Bijbelse term, dat kunnen wij niet in een gebruikelijk Nederlands woord vertalen. En vandaar dat wij zitten met de term evangelie. Maar het probleem van dit soort uitdrukkingen namelijk die niet vertaald worden en gewoon blijven staan eigenlijk in het Grieks, is dat wij er dus eigenlijk ook de betekenis niet van kennen. Dat gaat heel gemakkelijk, omdat het termen zijn die wij in het dagelijks leven niet tegenkomen. Wat betekent zo'n woord in het algemene spraakgebruik? Het woord engel, dat is er ook zo een, hè? Dat is een Grieks woord. Dat is helemaal niet vertaald. Men kon het niet. Want vertaal je dat nou met koning of boodschapper of weet je veel wat? Hoe vertaal je zo'n term? En omdat men het niet kon en niet wist, heeft men het maar laten staan. Een engel. Maar wat is een engel? Daar hebben we ook een keer Bijbelstudiedag aan gewijd, dus daar hebben we het nou ook maar weer niet meer over. Maar zo kunnen we nog tijden doorgaan. En daarna zijn er natuurlijk nog allerlei Bijbelse uitdrukkingen die in het dagelijkse leven geen enkele rol van betekenis spelen. En daardoor verliezen we ook de betekenis van de uitdrukking. Wat is zonde? Komt in het dagelijks leven nog net voor, hoor, de uitdrukking. Hè? Volgens de Engelsen is dat wanneer we de melk hebben laten vallen. No use crying about spilled milk. Want dan zeggen wij in het Nederlands, het is zonde. Dat is de enige keer dat we het in het Nederlands nog gebruiken. Het is de enige echte betekenis ook. Het is een misser van je welste. Het bereikt zijn doel niet. Het is halverwege blijven steken. Dat is wat zonde is. Zie. En zo is het met deze Bijbelse uitdrukkingen. Wij verliezen er de betekenis van. Omdat de uitdrukkingen alleen voorkomen in Bijbels jargon. En ik wijs u erop dat jargon geen lelijk woord is. Het Bijbelse taalgebruik. Ik weet nog dat, dat is heel wat jaren terug. Maar dat er bij ons thuis, bij mijn ouders thuis dus, een discussie ontstond over, een praatje. Wij bemoeiden ons daar als kinderen niet mee. Maar er werd gesproken over het feit dat er weer een nieuwe Bijbelvertaling op stapel stond enzovoorts. En wat de argumenten waren om de Bijbel nog weer eens een keer opnieuw te vertalen. Want we hebben toch al aardig wat, we hadden ook toen al aardig wat Nederlandse vertalingen. En de argumentatie was van dat de traditionele Bijbelvertalingen die er waren zo ver afstonden van de spreektaal. Ze waren zo moeilijk te begrijpen, de zinsbouw, de woordkeuze was zo lastig dat een groot deel van het Nederlandse volk geacht werd niet te begrijpen wat er in dat goede Nederlands stond. En ik weet nog, mijn vaders argument is me bijgebleven. Die zei gewoon, gaan ze dan ook nieuwe wiskundeboeken maken? En zetten ze daar voortaan uitdrukkingen in die de gemiddelde vijfde klasse van, hoe heet dat, groep zeven, de gemiddelde vijfde klasse van de lagere school dat ook begrijpt? Zijn er dan eenvoudige termen die een kleuter kan begrijpen waarmee je wiskundige problematiek onder woorden kunt brengen? Zaken met betrekking tot bijvoorbeeld elektriciteit of zo, hoe breng je dat onder woorden? Kun je dat doen met eenvoudige termen? Nou, dat kan gewoon niet. Er is nou eenmaal een speciaal jargon voor nodig om bepaalde begrippen te kunnen formuleren. En die begrippen moet men eerst leren. En dat is in alle takken van wetenschap, zoals alle disciplines, zo of hoe het maar heten mag. En dat is met de Bijbel ook zo. Einde van het verhaal, mijn vader is een leven lang vastgehouden aan de Statenvertaling. En niet uit conservatisme, maar gewoon omdat hij van mening was dat het de beste vertaling die er was. Je kon geen betere hebben. En dat gaf het Nederlands Bijbelgenootschap ook zelf toe. En ik ben er helemaal mee eens. En wij zijn een van de weinige groeperingen, zeker in evangelische kring, die gebruik maken van de Statenvertaling. Om deze eenvoudige reden. Het wordt hier goed in verteld, er worden de juiste woorden gebruikt. Je moet alleen de woorden, je moet de termen leren begrijpen. En al lezend in de Bijbel zal blijken dat bepaalde Bijbelse uitdrukkingen inderdaad toch een wat andere betekenis blijken te hebben dan ze hebben in het dagelijks leven en in de Nederlandse omgangstaal. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat is niet alleen met de Bijbel zo. Het is nou lang geleden, dus ik kan het er nu langzamerhand over hebben. Het is heel lang geleden dat ik overhoop lag met een buurman, of hij met mij eigenlijk. Ik was muzikant en hij was advocaat, dus dan begrijpt u het probleem. Ja. U begrijpt het probleem toch, hè? Nou goed, dus er zijn, is een heel archief, heel dossier over ontstaan en er rechtszaken geweest en alles. En in die stukken ging het altijd over de gemene muur. De gemene muur, Ina. Hè? Ja, de muur was gemeen, ja. De gemeenschappelijke muur. De muur van mijn huis was tegelijk de muur van zijn huis. En het verhaal was dat de gemene muur te veel geluid doorliet, enzovoorts. Maar als je geen jurist bent, moet je daar toch even over nadenken. De gemene muur. Maar in dat jargon hebben die woorden die betekenis. Je hebt toch wel eens notariële stukken gelezen. Daar begrijp je toch als leek ook niks van. Daar heb je toch een woordenboek bij nodig en dan blijkt dat die bepaalde woorden in het jargon, in het juridisch jargon, dus ook van de notaris, dat die woorden dan een heel andere betekenis hebben dan in het gewone maatschappelijk leven. Vroeger dacht ik dat ordinaire scheldwoord was ordinair. Als je het ordinair gedroeg of ordinair bijliep of wat dan ook, dat was heel slecht. Achteraf heb ik begrepen dat ordinair gewoon betekent, gewoon. Zoals gebruikelijk, volgens de orde. En daarom gebruik ik het woord nu ook zo. Wij zijn maar ordinaire mensen. Ik bedoel het niet lelijk, we zijn gewone mensen. Maar het hangt er maar vanaf wie het woord gebruikt en in welk verband. Je moet de betekenis kennen. De echte betekenis. En ik heb me al vaker hier in het publiek ook opgewonden over het gebruik van het woord behoorlijk. Weet u wat, het was een behoorlijke aardbeving. En ik denk altijd, dan was het een onbehoorlijke. Want het hoorde niet zo te zijn. Toch? Het zou niet zo moeten zijn. Let maar op, als iemand het woord behoorlijk gebruikt, 9 van de 10 keer en wellicht 99 van de 100 keer, bedoelt men onbehoorlijk. Nee, bedoelt men ook niet. Men bedoelt groot, veelomvattend. Maar dat is niet wat behoorlijk betekent. Behoorlijk wil zeggen dat het is in overeenstemming met wat men geleerd heeft, gehoord heeft. Een behoorlijk christen is een die gehoor geeft aan en dus hoort naar het woord van God. Dat is behoorlijk. En een behoorlijke hoge priester is er een die behoorlijk, dat wil niet zeggen veel of weinig, maar zoals het hoort, kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden naar de Hebreeënbrief. Dat is wat behoorlijk is, enzovoorts. En wat is nou de evangelie? Het evangelie. Ik lees ook wel eens christelijke literatuur, niet al te veel, slecht voor mijn Nederlandse taal, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar ik lees ook wel eens christelijke literatuur of wat er voor door moet gaan. En dan krijg ik soms de indruk dat het evangelie bestaat uit de voorgeschreven regeltjes volgens welke gelovigen, christenen, geacht worden te wandelen. Het evangelie is in de ogen van vele niet-christenen, maar ook van vele christenen, de verzameling wetten en regels. Doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Dat is het evangelie. Men verstaat eronder de regels volgens welke christenen geacht worden te leven. En is dat de verkeerde definitie of niet? Nou, de definitie lijkt me niet verkeerd, maar de uitleg ervan wel. De evangelie is de blijde boodschap en als het goed is, u en ik, wij worden geacht te leven in overeenstemming met het evangelie. Wij worden geacht te wandelen het evangelie waardig. Staat in de Bijbel. Maar wat is de inhoud van het evangelie? Volgens anderen is het de bergreden. De bergreden, het evangelie. Staat ook in het evangelie van Matthäus. In dit geval. Zodat de oplettende luisteraar nu meteen vraagt, welk evangelie? Hoeveel zijn er dan? Maar goed, hebben we het nog over. Maar het evangelie zou zijn de bergreden. En als je erop navraagt, dan blijkt dat men alleen iets weet over de zogeheten zaligsprekingen. Zalig zijn die hongeren, is dat het evangelie? Als je er dieper op ingaat, blijkt het allemaal geen stand te houden natuurlijk. Zalig zijn zij die hongeren, is dat zo? Want zij zullen verzadigd worden, is dat het evangelie dan? Zalig zijn de vreedzamen. Ik ken mensen die zijn heel vreedzaam, neem maar een D. Ik ken mensen die, het is nog lang geen kerst. Nee. Zalig zijn de vreedzamen. Ik heb mensen die zijn heel vreedzaam, doen geen vliegkwaad enzovoort. Maar of die nou zalig zijn, toch staat het in de Bijbel. Zalig zijn de zachtmoedigen. Gewoonlijk verstaat men daaronder van die schulletjes die over zich laten lopen. Zijn die zalig? Zullen het aardrijk beërven, staat er. Nou, zolang de mens dat verwoorden kan. Nou goed. Hoezo het evangelie? Men kent het dikwijls niet. En dat komt ook gewoonlijk omdat men eronder verstaat de verzameling voorschriften en regels voor christenheid en christen in het algemeen. Maar u en ik worden geacht te weten dat het dat niet is. Integendeel, het evangelie wordt genoemd, en ik noem ze weer, dezelfde drie uitdrukkingen. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Dat mij, Paulus in dit geval, in 1 Timotheus, dat mij toebetrouwd is. Dat wil zeggen dat het evangelie in verband gebracht wordt met heerlijkheid. En in het bijzonder de heerlijkheid van Christus of de Heere Jezus Christus of van de zalige God. Want evangelie mag dan zijn blijde boodschap. Het is inderdaad een boodschap waarvan de inhoud gevormd wordt door de persoon, de naam of hoe dat maar heten mag, en zelfs de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En dat is het evangelie, meer is er niet. En dat staat ook op vele plaatsen in de Bijbel. Het blijkt niet alleen uit deze drie termen overigens. Maar het wordt op vele plaatsen in de Bijbel zo ronduit gezegd. Daarbuiten is niks. De blijde boodschap, het evangelie is een boodschap aan de mens. Dat is waar. En daar heb je ook ongeveer alles mee gehad. Aan de mens. En wie luisteren wil, wel, het is de bedoeling dat men luistert. Maar dan verandert de boodschap niet mee. Of men nou luistert of niet, of men de boodschap een blijde boodschap vindt, of bij nader inzien misschien toch niet zo'n blijde boodschap. De boodschap verandert er niet door. Omdat het niet een boodschap is van mensen, of van geestelijk leiders, of voorgangers, of van de paus zelf. Wie dat maar wezen mag dan. Integendeel, de boodschap blijft een boodschap van God. Een van de grote problemen in heel de kerkelijke en daarmee theologische geschiedenis is gelegen in het feit dat de mens zich die boodschap eigen gemaakt heeft en daarna gemaakt heeft tot de eigen boodschap. En daarna de vrijheid genomen heeft om die boodschap te veranderen. Meestal er wat aan af te doen, uiteraard in de eerste plaats, en daarna een heleboel eraan toe te voegen uit praktische overweging. Maar zodra ook maar iets van die aard gebeurt, houdt de blijde boodschap op de blijde boodschap te zijn. Dan wordt het hooguit een boodschap. Maar niet meer van God en zeker niet het evangelie der heerlijkheid, of de blijde boodschap van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En toch, daar gaat het om. Wij dienen ons dat onder alle omstandigheden te realiseren. Ik heb dikwijls gemerkt hoe makkelijk wij, en ik bedoel ook inderdaad wij, hoe makkelijk wij die boodschap kwijtraken. Hoe makkelijk er van alles bijgezet wordt, aan toegevoegd wordt en andere dingen uit de boodschap als zodanig vergeten worden. En hoe dikwijls horen wij niet op grond van een Bijbelse boodschap of een onderdeel van de Bijbelse boodschap, hoe dikwijls horen wij dan niet meteen als antwoord, ja maar. En wordt het meteen gerelativeerd, weggedrukt. Terwille van onszelf, de mens, ons eigen leven of wat het maar wezen mag. En toch, wij dienen ons te realiseren dat het evangelie maar één evangelie is. Kijk, als ik zo'n onderwerp moet bespreken, dan is het eerste wat ik doe natuurlijk alle teksten opzoeken waar het woord evangelie gebruikt wordt. Dat is het eerste wat je doet. Altijd. Teksten naast elkaar zetten. En dan lezen. Met elkaar in verband brengen. Rubriceren. Op rij zetten. Weet ik veel. 100 keer lezen. De plek waar ze staan. Enzovoorts. En dan weet je, dan leer je wat volgens de Bijbel het evangelie is. En dan laat je het wel uit je hoofd om te denken dat het evangelie gevormd wordt door de bergreden of door zaligsprekingen of weet je veel wat. Zeg zo. Zal ik u die uitdrukking, ja, daar heb u niks aan natuurlijk. Maar zal ik u de uitdrukking eens voorlezen die ik ben tegengekomen? Ik weet niet of je het bij kan schrijven, maar dan zet je het bandje maar stil, hè? Ja. De uitdrukkingen die ik ben tegengekomen. Als u snel schrijft, kunnen u bij. Ik zal het langzaam doen om het tot u door te laten dringen. Welke uitdrukkingen gebruikt worden voor het evangelie? De meest voorkomende is het evangelie. 56 keer. En 2 keer dit evangelie. En als u het mij vraagt, eenmaal, meteen erbij, eeuwig evangelie. Dat wil zeggen het universele evangelie. Het eeuwige evangelie. Sommigen denken dat het betekent dat het dus altijd blijft. Ik moet u zeggen, het is waar wat sommigen zeggen, namelijk dat het woord eeuwig lang niet altijd betekent altijd durend. Dat is waar, dat betekent het niet altijd. Maar daarom betekent het nog niet dat het voorbij gaat. Eeuwig evangelie wil zeggen dat het bestemd is voor alle volken, talen, geslachten, natieën en tongen. Wat staat er ook weer? Dat is Openbaring 14. Daar komt de uitdrukking voor. 1 keer. Eeuwig evangelie. Waarom? Omdat het altijd blijft? Nee, omdat het voor iedereen bestemd is. En overal gepredikt wordt. Zeker op het tijdstip waarover Openbaring 14 dan spreekt. Daarom heet dat eeuwig evangelie. Maar het is gewoon het evangelie. Nou goed, het evangelie, dit evangelie. Eeuwig evangelie desnoods. Daarna krijgen we, in verband met het koninkrijk, het evangelie des koninkrijks worden genoemd. 3 keer in Matthäus. Of iets uitgebreider, het evangelie van het koninkrijk Gods. 3 keer. 1 keer in Marcus, 2 keer in Lucas. Wie het eerste is, krijgt aan het eind van de middag, krijgt men een briefje. Nou goed. En dan nog 1 keer het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam Jezus Christus. Dat is 1 maal in Handelingen. Hebben die bij elkaar? Evangelie des koninkrijks, evangelie des van het koninkrijk Gods en evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam Jezus Christus. Bij elkaar 7 keer. Niet zo vaak als sommigen denken, overigens. Maar niettemin evangelie van het koninkrijk. Want waar gaat het evangelie over? Waar heeft het mee van doen? Dat wordt in de uitdrukking natuurlijk naar voren gebracht. Waar het over gaat. Wel, zeer eenvoudig, waar het over gaat, is de blijde boodschap dat God, want zo heet het koninkrijk Gods, dat God zijn koninkrijk zou oprichten uiteraard over de mens. Daarom wordt de boodschap gepredikt aan de mens. En vervolgens de Heer Jezus Christus zou daar de koning van zijn. Het zit opgesloten in die uitdrukking evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam Jezus Christus. Evangelie van het koninkrijk. Dat is een Bijbelse boodschap. Toen zei iemand, er was een dispensationalist. Maar ja, die maken mij niks wijs, want dat ben ik ook, hè. Jazeker. 100%. Toen zei een dispensationalist, maar dat is niet voor nu. Dan zeg ik, dat is nou vervelend, want er wordt al over gesproken in Genesis 1. Die boodschap. Goed opletten, hè. Wat ik zeg en wat ik niet zeg. Ik weet dat het koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden, niet nu. Misschien over 1 uur, dat zou kunnen. Nou ja, vooruit. Maar in ieder geval in de toekomst. Maar de boodschap als zodanig is een boodschap die vanaf Genesis 1... We hebben vaak genoeg over gesproken, trouwens. Die vanaf Genesis 1 gepredikt wordt en aan de mens wordt bekendgemaakt. Dat namelijk God zijn koninkrijk over de aarde en daarmee zeker over de mensheid uiteraard zou oprichten. Dat is het thema wat van oudsher in de schrift uiteengezet wordt. En een thema trouwens dat ook in vele christelijke kringen uitgebreid bekend is. Koninkrijk Gods, daar gaat het om. In het Oude Testament aangekondigd en beloofd. In het Nieuwe Testament aangebroken. Ik zeg het maar meteen. Zoals ik geloof dat de Bijbel het leert. In het Oude Testament beloofd, in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen vanaf de opstanding van Christus. Want daarna werd pas het Nieuwe Testament, de boeken, geschreven namelijk. Na zijn opstanding. Ja, maar goed, het koninkrijk aangebroken in het Nieuw Testamentische tijd bij de opstanding van Christus. Nu nog verborgen, maar in de toekomst zal dat koninkrijk via het Joodse volk en Israël in het algemeen geopenbaard worden. Maar de boodschap, dat is gewoon het woord Gods, het onvergankelijke. Het woord van alle tijden. Er is niks mee mis om dat ook vandaag te prediken. Dat God zijn koninkrijk zal oprichten. Op aarde, natuurlijk. Kan ook niet verkeerd zijn, want als u bedenkt dat u en ik als gelovigen deel uitmaken van de Ecclesia en dus van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven, dan is het van het allergrootste belang dat wij beseffen dat we onderweg zijn niet alleen naar dat koninkrijk, naar de openbaring van het koninkrijk, maar dat wij daar ook een actieve functie in zullen hebben. We zullen delen in de heerlijkheid en dus heerschappij van Christus. En dus koninkrijk. Evangelie des koninkrijks, evangelie van het koninkrijk Gods, evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus. 7 uitdrukkingen, of althans, 3 uitdrukkingen, maar 7 schriftplaatsen. En daarna heb ik een heel rijtje voor u die allemaal dezelfde strekking hebben. Komt die pen klaar? Evangelie van God. 6 keer. Evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus. lijkt erg op Evangelie van het Koninkrijk, Gods en de naam Jezus Christus, uiteraard. Maar goed, de term Koninkrijk is hier weg. Er staat gewoon Evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus. Je wordt geacht die hem meteen te herkennen onder de Romeinen 1, vers 1 en verder is. Maar van God dus, hè? Eén keer deze uitdrukking, dan het evangelie zijns zoons. Eenmaal. Evangelie van Jezus Christus, de Zoon Gods. Eenmaal. Evangelie van Christus. Elfmaal. Evangelie van onze Heere Jezus Christus, van onze Heere. Evangelie van onze Heere Jezus Christus, één keer. En dan één keer Evangelie der Genade Gods. Moeilijk te rubriceren, maar ik heb hem maar in dit rijtje gezet. Bij elkaar 22 keer. Waarin het evangelie rechtstreeks verbonden wordt met God, dan wel zijn zoon. Zonder melding te maken van het koninkrijk overigens. 22 keer, heb je dat? Dan weet je toch langzamerhand hoe het zit met het evangelie, waar het over gaat. Nou, dan heb ik nog uitdrukking als evangelie uwer zaligheid. En evangelie des vredes, beide één keer en trouwens beide in Efeze. Evangelie uwer zaligheid, evangelie des vredes, een termen die wijzen op de inhoud van het evangelie en wat het bewerkstelligt. Ik moet u zeggen, dat zijn maar twee termen, of twee schriftplaatsen van de in totaal 110. Zwaarwegend is dat dus niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat zwaar weegt, is dat het is het evangelie van God. Van zijn zoon, Jezus Christus. En van het koninkrijk Gods. Nou, gaan we verder met de statistiek. Dan hebben we die drie termen die ik aan het begin al een paar keer genoemd heb. Noem ze met genoegen weer. Evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Eén keer. Evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Eén keer, kun je het mij al nee zeggen? En dan evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Je hoeft het mij niet op te schrijven. Het gaat erom dat je al die termen hoort en de aantallen. Daar gaat het om. Dan krijg je een idee van wat de term inhoudt en waar het over gaat in de Bijbel. Nou goed, ik ben er nog niet. Want dan heb ik nog 10 keer dat het evangelie genoemd wordt. Want als ik dat niet noem en niet apart rubriceer, krijg ik daar klachten over. Maar 10 keer wordt het evangelie genoemd in verband met de apostel Paulus. Dat wil zeggen, de uitdrukking mijn evangelie. Of de uitdrukking het evangelie van mij. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, staat er dan. Of het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En woorden van die strekking dus, die heb ik niet allemaal apart genomen, ik heb ze bij elkaar opgeteld gewoon. En dan kom ik 8 keer die uitdrukking dus tegen. Of uitdrukking van die strekking. 8 keer dat Paulus zegt, het is mijn evangelie. Maar hij zegt erbij hoe? Waarvan ik dienaar geworden ben. Dat wil zeggen, eerst is het evangelie en Paulus wordt aan het evangelie onderworpen als dienstknecht. Hetgeen betekent dat hij het zou prediken. En in dat rijtje moet ik dan ook nog 2 keer noemen dat de apostel zegt, ons evangelie. Hetgeen ongeveer hetzelfde is als mijn evangelie, maar de aardigheid ervan is dat hij er dus wel degelijk minstens 1 andere bij insluit, gewoon in Timotheus. Dus in de 2e Korinthebrief namelijk en in 1 Thessalonicense. Dan heet het ineens ons evangelie. De strekking ervan is, niet dat het zijn eigendom is, maar de strekking is juist andersom. Hij is het eigendom van het evangelie, hij is namelijk de dienaar, de dienstknecht van dat evangelie. Ik kom daar wellicht nog wel op terug in de loop van de dag, maar het is 10 keer dat dat er staat. Als u nou vraagt, staat dat nergens ook van een andere apostel, dan moet ik u zeggen nee, maar zo vaak komt de term ook weer niet voor. Hè? Maakt ook niet uit. Ik zeg altijd, als Paulus dienstknecht is van het evangelie, belet dat u en mij niet om ook dienstknecht van het evangelie te zijn. Of Petrus, of Johannes, of Jacobus. Maar geest maar verder. 10 keer associeert Paulus zich mee. Het evangelie dat ik predik. Nou goed. Daarna zijn we eigenlijk door het rijtje heen, maar er zijn nog een paar bijzondere schriftplaatsen. Er zijn namelijk 5 schriftplaatsen waar gesproken wordt. Nou ja, 5 schriftplaatsen. Maar 5 uitdrukkingen waarin gesproken wordt over een ander evangelie. Dat is heel boeiend, omdat er meteen bij staat. Maar dat bestaat niet. Daar er geen ander is. Geen ander evangelie namelijk. Niettemin 5 keer. Ander evangelie, hetgeen meteen impliceert dat dus andere boodschappen gepredikt worden. Die moeten doorgaan voor de blijde boodschap van God. Maar die dat in de praktijk niet zijn. Maar die er ongetwijfeld wel een beetje op lijken. Anders zouden wij er immers niet in tuinen. Tuinen, dat is het, dat begrijp je toch? Tuinen, erin tuinen. De uitdrukking komt van Eva, maar laat me zitten. Erin tuinen. Andere evangelie 5 keer. En dan heb ik er nog 2, maar die horen eigenlijk in het rijtje niet thuis. Namelijk de uitdrukking evangelie der voorhuid en de uitdrukking evangelie der besnijdenis. Uit de gelaten brief, gelaten 4 meen ik. Die horen in het rijtje niet thuis, omdat al die voorgaande uitdrukkingen iets zeggen over de aard van het evangelie en over de inhoud van het evangelie. En deze uitdrukkingen zeggen niks over de aard van het evangelie. Ze zeggen iets over de bestemming van het evangelie, waar het naartoe moet. U weet wel, de bekende vraag, waar moet het naartoe? En Petrus zegt, het moet naar de besnijdenis. En Paulus zegt, dan breng ik het naar de voorhuid. En daar komen de uitdrukkingen vandaan uit gelaten. Omdat Petrus het evangelie der besnijdenis zou dienen, hem was het evangelie der besnijdenis toevertrouwd. En aan Paulus het evangelie der voorhuid. Zijn dat 2 verschillende evangelieën? Nee, het is hetzelfde evangelie. Ja, sorry. Het is hetzelfde evangelie. Je vindt de termen ook nergens anders, ook niks wat erop lijkt. Het is ook gewoon hetzelfde evangelie, maar dat der wil zeggen waar het naartoe gaat. Dat is alles. Maar het gaat om dezelfde boodschap. Dat blijkt trouwens uit het verband in gelaten 4 ook. Want ze waren het roerend met elkaar eens, zegt Paulus. En we gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap en al dat soort dingen meer. Enzovoorts. En we besloten dat Petrus naar de Joden zou gaan en Paulus naar de heidenen. Nou goed. Dus die laatste 2 uitdrukkingen die even terzijde. Maar dat is alles. Wat missen wij nu eigenlijk? Als goed is niks. Maar een van de eerste dingen die mij opvallen, nog altijd, ook na zoveel jaar, is dat we niet vinden het evangelie des kruises. Of iets van die naad. Misschien had ik dat eerst moeten zeggen voordat ik met die opsomming begon. Maar dit ben ik dus niet tegengekomen. En het evangelie van vergeving van zonde of zoiets ben ik ook niet tegengekomen. Je begrijpt toch wat ik nu bedoel? En niet discussiëren met mij zeker niet over, maar het is toch een blijde boodschap dat onze zonden vergeven zijn, want dan moet ik ja zeggen. Maar het punt is dat de term als zodanig daarmee niet in verband gebracht wordt, de term evangelie. Hooguit evangelie der genade Gods. 1 keer van 110. Maar dat spreekt nog niet over vergeving alleen maar. Er zit veel meer in dan dat. In elk geval. En bovendien, als ik u de schriftplaats in het verband zou moeten laten lezen. Evangelie der genade Gods. Het is Handelingen trouwens. Evangelie der genade Gods. Dan zal blijken dat het rechtstreeks van doen heeft met de heerschappij der genade en daarmee gewoon het evangelie van het nieuwe verbond en dus van de opgewekte Christus, die immers de middelaar is en hoge priester van dat nieuwe verbond enzovoorts. Dat wij genade meteen naar onszelf toetrekken en in verband brengen met onze zonde, met onze schuld, ja, dat ligt voor de hand, maar in de Bijbel gebeurt het gewoonlijk niet zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar het over gaat, is het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus en van zijn Koninkrijk. Dat is het evangelie. Daarmee heb ik bijna alle schriftplaatsen in 1 keer zo genoemd. Samengevat. Zie? En op, als het top daarop, de uitdrukkingen die in verband staan met het evangelie der heerlijkheid. Van Christus die het beeld God is. Van onze Heere Jezus Christus. Des zaligen Gods. Dat evangelie der heerlijkheid dat mij toebetrouwd is, zegt Paulus. Daar gaat het uiteindelijk over. Het punt is dat wij misschien... dat wij verschil kunnen maken tussen evangelie zus en evangelie zo. Dat is ook te doen. Per slot, er zijn er altijd die het opvalt dat er verschillende uitdrukkingen bestaan. En dan denken, zouden dat misschien toch verschillende dingen zijn. Ik moet u zeggen, als je ze netjes op een rij zet, dan zijn het geen verschillende dingen. Daar wacht ik even mee. Nou goed, en daarna ga ik er verder op in en zeg dan dat het gebruik van verschillende termen, met ter aanduiding van het evangelie, in de Bijbel, het gebruik van verschillende termen natuurlijk komt door een verschillende context, een verschillend verband waarin de uitdrukking gebruikt wordt en een verschillend doel ook waartoe de uitdrukking gebruikt wordt in de Bijbel. Hetzelfde verhaal als over Jezus Christus. Jezus en Christus zijn verschillende termen, het zijn niet eens verschillende namen, want Christus is niet eens een naam. Er is wel verschil tussen. Er is altijd wel iemand die roept, maar Jezus is toch Christus? Zeg ik, halleluja, dat is zo. Maar vertel dat de Joden maar eens. Denk ik dan meteen. Maar vooruit, dat is, Jezus is toch Christus en Christus is toch... Ja, dat is dezelfde. Precies. Maar waarom worden de verschillende termen dan gebruikt? Toch? Om een verschillend aspect van zijn... hoedanigheid dan wel van zijn werk en van zijn positie aan te duiden. Zo zit dat nou eenmaal. Kijk, en als Alex van Buren meedoet aan de Elfstedentocht, waarom heet die jongen ineens Alex van Buren? Zo heet hij dan toch, of heb ik het fout? Ja, dat is heel wat anders dan de toekomstige koninklijke hoogheid Willem de... koning Willem de, hoeveelste moest hij ook alweer worden? Want schaatsers hebben al die terugnummers, hè? Of, nou goed. Zie je het alweer? Nou goed. Waarom heet hij dan anders? Omdat het gaat om een andere positie. Trouwens, als er bij mij thuis gebeld wordt, wordt gevraagd naar Albert, dan weet ik precies waar het over gaat. Niet over Bijbelstudie. Dan moeten ze iets anders van me. En dan vragen ze om Albert. Dat is heel gemakkelijk. Kom ik mensen in het wild tegen, want er komt mensen in het wild tegen. Die roepen dan, ha Albert, dan weet ik in ieder geval dat ik hem niet ken van een van onze samenkomsten. Dus dan moet ik niet terugroepen, dag broeder. Want de naam weet ik nooit natuurlijk, hè, zo snel, hè. Dat duurt veel langer. Zie, dat is heel gemakkelijk. Dan weet je waar het over gaat. Waarom de verschillende termen? Omdat het gaat om een verschillende context. En Albert is heus dezelfde als Ab. En Alex is heus dezelfde als de toekomstige, gedoodverfde heet zoiets, geloof ik. Zo'n rare term. Koning Willem de Vierde, wat er maar wezen mag, enzovoorts. Met alle respect voor de man, overigens. Maar daar gaat het verder niet om. Maar het gaat om dat we niet meteen zouden zeggen, het is iets of iemand anders. Het is dezelfde en ook hetzelfde, maar dan in een andere context. Daar gaat het maar om, met een ander doel. En zo kan er onderscheid gemaakt worden. En zo sta ik echt nog steeds achter het onderscheid wat ik in het verleden gemaakt heb. En al heel lang geleden al. En wat ik op banden terug te vinden is. En wat ook niet van mij afkomstig is. Een onderscheid tussen het evangelie in het algemeen. En daarna de uitsplitsing evangelie van het koninkrijk enerzijds. En evangelie van de heerlijkheid van Christus anderzijds. Begrijp je me goed? Ik heb nu eigenlijk maar twee termen gebruikt. Evangelie had ik al, evangelie. En dan enerzijds evangelie, ik moet voor u links, evangelie van het koninkrijk. En voor u rechts, evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat onderscheid wordt in de Bijbel wel degelijk gemaakt. Om moet ik u zeggen dat onderscheid niet eens zo belangrijk is daar waar het gemaakt wordt. En in het verband waar het gemaakt wordt. Maar het is er wel. Het zijn verschillende dingen. De term evangelie van het koninkrijk zult u dus ook inderdaad niet tegenkomen in de Nieuwtestamentische brieven. Eenvoudig omdat in die dagen, dat zijn onze dagen, de openbaring van dat koninkrijk en dus het koninkrijk als koninkrijk ten volle, dat niet actueel is. Dat komt pas in de toekomst weer. Niettemin werd het wel gepredikt. Zeker sinds de opstanding van Christus meteen en zelfs daarvoor werd het gepredikt. Het was Johannes de Doper die dat evangelie van het koninkrijk predikte. Toen hij zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En van zowel Johannes de Doper als van de Heer Jezus als van de discipelen in die dagen wordt gezegd dat ze predikten het evangelie van het koninkrijk. En als dan op een andere plaats staat dit evangelie, maar wel daar vlak in de buurt bedoel ik, bij een van de evangelisten zal ik maar zeggen, dan is uiteraard bedoeld dat evangelie van het koninkrijk. Ook al staat de term er dan niet, vandaar dat dit soort statistieken, zoals alle statistieken, toch weer liegen. Maar dan staat die uitdrukking koninkrijk er niet bij, maar er staat dit evangelie. En als in het hele boek verder geen andere term gebruikt wordt dan evangelie van het koninkrijk, en daarnaast heet het gewoon alleen maar evangelie, dan is het toch dat evangelie van het koninkrijk, of niet soms? Zo kom je aan een veel langere lijst van schriftplaatsen waarin over evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Ik roep u niet op om dat uit te spitten en dus die lijsten dan maar weer langer te maken enzovoorts. Maar dat is allemaal mensenwerk, dat heeft ook weinig zin. Wij worden geacht gewoon de uitdrukking te begrijpen. En de gedachte is dat heel de blijde boodschap, heel het evangelie, want er is er toch echt maar één. En ook als wij onderscheid maken tussen vier, dan is er toch echt nog maar steeds één. Eén evangelie, want de Bijbel zegt dat, er is namelijk geen andere evangelie. Dat is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is de term die ik gebruik, omdat ik hem ontleen aan de eerste verse van de Nieuwtestamentische brieven. Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. Alle tussenzinnen weglaten, er staat daar. Paulus, dienstknecht van God, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Het is die boodschap. En wij worden geacht te weten dat heel het werk Gods aan onze schepping, in onze schepping enzovoorts, van oudsher een werk is waarin de Heer Jezus Christus, de Messias, deze koning dus centraal staat. Om hem gaat het. Niet sinds de zondeval van Adam, maar ver daarvoor. Voor het werk van de zeven dagen in Genesis in elk geval. Het lam, weet u wel, dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Ik heb het niet zelf geschreven, dus je moet bij Petrus zijn, maar het staat er wel. Hè? Het lam dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Want Gods werken zijn voor de nederwerping der wereld al volbracht. Hebreeën. En zo verder. En God werkt dus een plan uit met betrekking tot die zoon. Die Messias, die koning. Daar gaat het over. En dus de blijde boodschap, de boodschap van Gods wegen, die dan inderdaad een blijde boodschap blijkt te zijn, is er een met betrekking tot Gods Zoon, namelijk onze Heer Jezus Christus. Dus bij een evangelie. En dat heeft heel wat aspecten. Het betekent in de eerste plaats, dan vertel ik het een beetje ingewikkeld, maar moet maar een keer. Het betekent in de eerste plaats dat in deze schepping, de wereld zoals wij die kennen, de wereld zoals die in de zeven dagen geformeerd is geworden. Dat is een Bijbelse term, dus ik mag hem gebruiken. Dat in deze wereld maar in ieder geval de kenmerken van dat plan Gods en dus van dat evangelie worden teruggevonden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo niet, dan kom ik even van de andere kant binnen. U weet, er zijn twee openbaringen van Gods wegen. De een is de schrift. De schriftuur, ik zal het voorzeggen dan maar. De een is de schriftuur, is er een orthodox in de zaal. De een is de schriftuur en de andere openbaring van God is... ik kijk nog even rond, ik heb nog niet iedereen bekeken. Er zijn er drie. De een is de schriftuur, de andere is de creatuur. Oh, toch meer dan drie. De andere is de creatuur, de schepping namelijk. Want de gedachte is, dus Romeinen 1, ook, leuk hè. De gedachte is in Romeinen 1 aan het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat zeg ik elke keer met opzet op dat u de term uiteindelijk ook uit uw hoofd zou kunnen citeren. En de gedachte in Romeinen 1 dus is aan het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar ook aan het feit dat sinds de schepping, sinds het begin der wereld, de Godheid zelf en de werken Gods verstaan kunnen worden uit de schepping en dus uit de creatuur heet zoiets. En sommigen geven de voorkeur aan om dat het eeuwig evangelie te noemen. Het is in ieder geval eeuwig evangelie. Maar waar het om gaat is dat in die schepping, in die wereld, de fundamentele waarheden van het plan Gods inderdaad tot uitdrukking gebracht worden. En de Bijbel zegt dat geen mens te verontschuldigen is, want hij kan God kennen uit de schepping. Hij kan God kennen uit de schepping. Dat wij niet weten hoe, of ons daar geen voorstelling van kunnen maken, ligt aan onze geestelijke armoede. En aan onze vervormde, misvormde, onbehoorlijke wereldbeschouwing en filosofie, hoe het maar heten mag. We hebben het nooit geleerd. Wat wij geleerd hebben, Weyrep zou gezegd hebben, ja, want die zei dat, maar Weyrep zei, wij hebben geleerd een koe te zien als een melkfabriek. We denken meteen in termen van economie. Wat voor nut heeft het? Heeft het nut of niet? En zo ja, als het nut heeft, hoeveel dan? En meer zien we van de wereld niet. En we bestuderen de natuur alleen maar om die te gelden te maken. Maar of we er nog wat van begrijpen, wat het werkelijk is en wat het voorstelt, dat is de goede uitdrukking. Wat het voorstelt, ja, dat hebben we allemaal verleerd. Toch? Maar de Bijbel zegt het is zo, uit de wereld. Het is de meest fundamentele vorm van het evangelie, eigenlijk. Maar als het evangelie echt gepredikt gaat worden, wordt het een expliciete prediking van de Heere Jezus, aangaande de Heere Jezus. Niet alleen in het Nieuwe Testament, niet alleen sinds hij kwam, maar ook daarvoor. Altijd al. Daar heb ik een heel eenvoudig voorbeeld voor. Je hebt allemaal eerder in die Bijbel gelezen, dus dat is makkelijk genoeg. Er was eens een neger. Dat heet in de Bijbel een moor. En die las in de Bijbel. Jawel. In Jesaja. Hij las die schriftplaats waar staat om onze overtredingen enzovoorts. Toch? Die kennen u toch, hè? Hij las uit Jesaja 53, bekende schriftgedeelte. Bij de Joden onbekend, maar goed. Voor ons bekend. En deze kamerling uit Morenland, die las dat en hij begreep niet waar het over ging. Omdat de natuurlijke mens nou eenmaal blind is. En verblind wordt, hè? Ook. Systematisch. En toen stuurde de Heer een evangelist, de term komt drie keer voor, heb ik dat ook weer verteld, drie keer, evangelist, drie keer. Doe het werk van een evangelist, dat is die andere keer, wordt tot Timotheus gezegd. En de andere keer is Efeze 4, God heeft sommigen gesteld tot evangelist. Maar evangelisten komen in de Bijbel dus eigenlijk niet voor. Dat zo zit het eigenlijk, hè. Nou, het woord dan, hè. Maar drie keer. Maar het was Filippus, die wordt evangelist genoemd. In elk geval, Filippus kwam bij deze kamerling en hij vroeg de man, verstaat gij wat gij leest? En de kamerling zei, ik heb een vraag. Over wie spreekt de profeet? Heeft hij het over zichzelf? Het zal wel weer autobiografisch wezen. Over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En er staat er van Filippus en hij predikte hem, Jezus. Dat staat er. Nou, daar ging het dus al over, ook in oud-testamentische tijd. Het is altijd zo geweest. Het woord Gods leert ons niet dat de schepping als zodanig een openbaring is van Gods wegen. Dat hoeft namelijk niet meer geleerd te worden in het woord van God. Begrijp je me goed? Je kunt het in de Bijbel terugvinden dat dat zo is. Maar hoe dan en hoe dat werkt, staat er allemaal niet in. Dat is aan de mens. Om dat te leren zien. Om daar zich daarin te oefenen. En zoals een kind moet leren te kijken. Want als het dat niet doet, krijgt het twee luie en dus blinde ogen. Zo moet een mens leren denken, de schepping leren doorzien, is de bedoeling. Maar dat is niet de prediking, dat is niet het evangelie. Het evangelie, als het verbaal in woorden tot ons komt, is een prediking over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Op voorhand, in oud-testamentische tijd, weliswaar in bedekte vorm, zoals wij weten, maar niettemin. Het gaat over de Heer Jezus en in het Nieuwe Testament worden deze dingen openlijk in alle vrijmoedigheid gepredikt. God verkondigt inmiddels aan alle mensen alom. Enzovoorts. Met dank aan wat het maar was, Handelingen 19 geloof ik. En dat is in de eerste plaats het meest fundamentele aan het evangelie. Dat is het evangelie zoals het uiteengezet wordt of samengevat wordt in 1 Korinthe 15. Die zal ik eens even opzoeken. 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dan denk ik, nou, daar is ook niks mee mis. Want soms denk ik, ja, ik sta dat die mensen te vertellen, maar dat weten ze, heb ik ze toch alles verteld. Achteraf hoor ik dat ze het vergeten waren. Komt voor. Zelfs onder de Korintiërs. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Want alle menselijke filosofie, al het menselijk denken komt dikwijls in de plaats voor het evangelie en vergeet Bijbelse waarheid. Ik heb het zo dikwijls gezien, het is vaste regel. Als je niet oplet, ben je het evangelie zo kwijt. Het is echt waar. Ik heb eens mensen heel ingewikkelde, prachtig uitgedachte verhalen horen vertellen over allerlei bijbelgedeelten enzovoorts. En daarna heb ik me afgevraagd, bij gelegenheid heb ik dat ook nagevraagd vervolgens, maar toen heb ik me afgevraagd, maar als het nou gaat gewoon over het evangelie in de zin van dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is, voor onze zonden, daarna opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, waar halen ze dat nou nog uit? Want waar lezen zij dat nou nog in de Bijbel? Met al die teksten die erover gaan, hebben ze zo gemystificeerd, zo ingewikkeld gemaakt, zoveel gedachten aan opgehangen, dat ze gewoon de eenvoudige evangelische waarheid zijn kwijtgeraakt. Er wordt zoveel wie heeft er een net woord? Gepraat, dank u wel, broeder. Er wordt zoveel gepraat over de opname van de gemeente. Hoe en waarom? Nou ja, dat was mijn titel dan, mevrouw. Het opname van de gemeente, waaruit die bestaat. Wie dan eigenlijk die gemeente is en of het wel de hele gemeente betreft en of het voor, midden of het eind van de grote verdrukking dan wel de 70ste week van Daniël zal plaatsvinden. Er wordt zoveel over gepraat dat men niet eens meer weet hoe we eigenlijk erbij komen dat er überhaupt een opname van de gemeente zou zijn. En ik ken er, ik zal maar geen namen noemen, maar ik ken er ook hier in Nederland die geloven in de opname van de gemeente. Maar alle teksten die erover spreken, voor zover ik weet, hebben ze al weggeredeneerd. Want die blijken ergens anders over te gaan. En ook alle teksten waarvan ik niet geloof dat ze over de opname van de gemeente spreken, maar waarvan velen dat wel geloven, ook die teksten hebben ze al weggeredeneerd. Hebben ze niet meer. Waar lezen wij in de Bijbel over opname van de gemeente dan? 1 Korinthe 15. Zeg maar, dat kan niet, want het gaat niet over de gemeente. Want toen wist Paulus nog niks over de gemeente, want hij was nog niet gevangen in Rome, dus toen wist hij het nog niet. Dat is een vroege brief van Paulus, toen had hij nog niet voldoende onderwijs genoten. En dus wist hij dat nog niet, dus gaat het over iets anders, zegt men. Mede omdat men ook niet gelooft dat zulke gelovigen als die van Korinthe met de opname meegaan, want die hebben het niet verdiend. Dus je moet het wegredeneren, anders krijg je al dat spul zoals die Korinthiërs ook mee. Ik zeg zo wat laconiek. Maar het zijn bekende leringen. Nou ja, normaal neemt dat meteen een heel boek. Maar vooruit. Die heb ik dan voor u gelezen, dan spaart u een hoop tijd. Ja, nou goed, hè. Waar lezen we dan over de opname van de gemeente? 1 Thessalonicenzen 4? Zeg maar, nee, dat gaat over Israël aan het eind van de 70ste week, want ze gaan de heren tegemoet in de lucht en dus betekent het dat ze daarna terugkomen op aarde en dus gaat het niet over de gemeente, want de gemeente gaat voor altijd naar de hemel. Nog een keer zeggen. 1 Thessalonicenzen 4, daar staat, men gaat de Heer tegemoet in de lucht. En tegemoet gaan wil zeggen dat men dus met hem weer terugkomt, want dat is tegemoet gaan. En wij komen niet terug met de Heer, want wij blijven in de hemel. En dus gaat het over Israël. Ik heb een broeder horen zeggen, die een uitgebreide academische opleiding bovendien genoten had. Die zei, nou ja, dat zijn de Israëlieten, het gelovig overblijfsel in Jeruzalem, het eind van de 70ste week van Daniël. Die maken een klein sprongetje even, als het ware, de Heer tegemoet in de lucht. In alle ernst. Ik durf geen namen te noemen, want... Goed. Nou goed, wat hebben we dan nog meer waarover de opname van de gemeente gesproken wordt? Dan met deze termen al helemaal nergens eigenlijk. Maar zo redeneert men het weg. Een prachtige theorie, van alles uitgedacht. Zou het soms zo kunnen, kan ik dat kloppend krijgen. En men kan het kloppend krijgen, men gelooft er zelf in. En men raakt de meest fundamentele Bijbelse waarheden weg. Zo zit dat gewoon. En niet alleen met deze dingen, hoor, met talloze andere dingen ook. Ik krijg altijd de indruk dat als het gaat over echt evangelische christenen, heb ik vaak de indruk dat de meeste van hen vergeten zijn dat al hun zonden vergeven zijn. Maar ik dacht eigenlijk dat wij en zij juist tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden gestorven en opgestaan, zeg ik er altijd maar bij, en opgestaan is, en zo, dat geloven wij toch? Nou, geloven wij dan dat al onze zonden vergeven zijn? Is dat zo? Geloven wij dat? Waarom moeten we dan altijd van alles? En waarom mogen we dan van alles niet? Als u begrijpt wat ik bedoel. Als alles vergeven is. Waarom moeten we dan vergeving vragen? Wat is dat voor een verhaal over onbeleden zonden in onze levens? Die onze gemeenschap met de Heer in de weg zouden staan. Onze zonden zijn toch vergeven of niet? Waarom zijn we dat vergeten? Ja, we. Waarom zijn we dat vergeten dan? Hoe komt dat? Omdat we de meest eenvoudige evangelische waarheid vergeten zijn. En zij gaan filosoferen over wat we in de Bijbel lezen enerzijds. Nooit in hele Bijbelboeken of hoofdstukken of in de samenhang. Maar zo bij het eten zal ik maar zeggen. Driemaal daags voor mijn part. We lezen wat in de Bijbel. Nee, ik spot er niet mee, maar we lezen iets in de Bijbel. En dus we hebben misschien wat tijd vooruitgelegd. Misschien wel in onze stille tijd of hoe dat maar heten mag. Want verschillende mensen hebben nu eenmaal verschillende gewoontes. En daarna filosoferen we erover en stellen vast dat onze eigen levens toch niet zo erg aansluiten op wat wij gelezen hebben. En dat het anders had moeten zijn. En waarom is het niet beter dan het is? En waarom is het niet zoals de Bijbel zegt dat het zou moeten zijn? En dat soort dingen meer. Er worden hele filosofieën over gemaakt. Er worden zelfs cursussen over gegeven. Dan moet je wel bij tijds aanmelden, anders krijg je geen lunch. Nou, dat las ik gisteren natuurlijk ergens, weet je veel waar. Maar goed, dat soort dingen meer. En daarmee, allemaal heel interessant. En ik zal ook niet zeggen dat het niemand tot hulp zal zijn, zulke dingen. Maar ik zal wel zeggen dat als we niet oppassen, zijn we binnen de kortste keren gewoon eenvoudige Bijbelse waarheid vergeten. En het probleem in de levens van gelovigen is juist dat ze die waarheden vergeten. U weet wat ik zeg over zalig zijn de armen van geest, hè? De armen van geest zijn die lui die niet in staat zijn uitgebreid te filosoferen over zichzelf en over van alles en nog wat, waardoor de hele Bijbelse waarheid wordt weggeredeneerd in de praktijk. Ik zeg altijd, je kunt maar beter dom zijn en gewoon geloven wat er staat. Als je niet dom bent, dan moet je dus heel bewust ervoor kiezen. Misschien begrijp ik het niet, maar ik geloof wat de Bijbel zegt. Dat is geloof. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de gelovigen. Even voor de goede orde. Die zaligsprekingen uit het begin van de bergreden, die betekenen allemaal, hoe verschillend ze ook geformuleerd zijn, ze betekenen allemaal, zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn die hongeren naar het woord Gods. Uiteraard, want die worden verzadigd. Al die anderen niet, die sterven van de honger gewoon. Dat is onbehoorlijk, maar het gebeurt. Toch? Zalig zijn de armen van geest, natuurlijk. In de wereld erven ze niks. Maar als het betekent, zalig zijn degenen die zich onderwerpen aan het woord Gods. Daar begeerig, hongerig naar zijn, dan begrijpen we ineens waar het over gaat. Maar zelfs die uitdrukkingen begrijpen wij niet eens meer. Dikwijls. En ongelovig nog helemaal niet. Nou, maar waar het nou maar om gaat, is de evangelie. Ik maak u bekend, 1 Korinthe 15, vers 1. Ik maak u bekend, broeders, niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Ik maak u bekend het evangelie, dat ik u verkondigd heb. Peter zou zeggen, het is wel bij herhaling, maar ik vind het niet vervelend en het is u nuttig. Het evangelie, het welk ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, hij twijfelt niet aan hun geloof, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze. Kun je dan ook in het evangelie staan en toch niet zalig worden? Wordt u wakker nog? Nog een keer lezen. In het welk gij ook staat en door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zo'n danige wijze als ik het u verkondigd heb. Kun je in het evangelie staan en toch niet zalig worden? Nou, volgens deze uitdrukkingen wel. De volgende vraag is dan, wat is dan zalig worden? En daar zijn we bij een heel belangrijk misverstand. En er ontstaat dikwijls discussie over, die mensen die heb ik meerdere malen gehad, met oprechte, eerlijke en intelligente gelovigen en ze vermogen niet te begrijpen waar het over gaat. Omdat het begrip zaligheid bij velen veel te laag is ingevuld, veel te weinig is ingevuld. Omdat men denkt dat het woord zaligheid van doen heeft met of men al of niet in de hemel komt. Zo van, als je er niet komt, ben je niet zalig. En als je wel zalig bent, kom je er dus wel. Hebben jullie nog? Dat is wel heel wat, want in de Rooms-Katholieke Kerk moet je eerst nog zalig verklaard worden. En dat gebeurt altijd op een tijdstip dat het al te laat is. En voor dat doel dus heeft men inderdaad de hel afgeschaft. Ja, dat is inderdaad zo. Wanneer hadden we dat daar? Hadden we het daarover? Woepertaal, in Woepertaal. Woepertaal. We hebben de hel afgeschaft. Het vagevuur niet, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Want Unilever heeft daartegen geprotesteerd. De kaarsenfabrikant. Kaarsenfabrikant. Gouda kaarsen. Nou goed, laat me zitten. Ja, misschien heb je wat gemist, maar ik ga het nou niet uitleggen. Nee, het punt is dat... Dat zaligheid niet maar inhoudt dat men eeuwig leven ontvangt. Zaligheid is niet maar dat men geboren wordt. Zaligheid is niet dat men leven ontvangt. Zaligheid is dat men leven leeft. Daarvoor moet men het eerst ontvangen en het hoort er dus bij. Maar zaligheid bestaat niet daaruit dat wij straks in de hemel bij de Heer zullen zijn. Zaligheid bestaat uit alles wat de Heer beloofd heeft ons te zullen en gezegd heeft te willen geven. En dat is niet alleen eeuwig leven, maar het is alles wat tot het leven en de Godzaligheid behoort. Dat is 2 Petrus 1. Daar gaat het over. En dat is waar Paulus het ook aan het eind van deze eerste Korinthebrief over heeft. Als hij zegt, gij zult zalig worden indien gij dit evangelie behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Dan heeft hij het niet over dat ze wedergeboren zullen worden. Dat waren ze al, heeft hij al een paar keer gezegd in vers 1. Maar het gaat erom of men ook de kroon der heerlijkheid zou ontvangen. Want het evangelie heet onder andere het evangelie der heerlijkheid van Christus, omdat men van Christus, u en ik, wij zouden van Christus niet alleen leven, maar heerlijkheid ontvangen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kronen, loon, een verheerlijk lichaam, een bekleed, sterker nog, bij voorkeur een overkleed lichaam, zoals het heet in 2 Korinthe 5. En voor dat doel zou men het evangelie behouden op zodanige wijze als Paulus het verkondigd heeft. Even tussendoor, want ik kan het niet laten. Dit is meteen weer de doodsklap voor het idee dat Paulus later, na het schrijven van deze eerste Korinthebrief, een ander evangelie zou gepredikt hebben. Want hier zegt hij tot deze mensen, je moet het behouden zoals ik het verkondigd heb. En niet zoals ik het in de toekomst alsnog zou verkondigen of iets dergelijks. En niet komen met smoesjes van, ja, maar Paulus wist hier nog niet beter en daarom kon hij het zo zeggen. Dat is natuurlijk onzin. Dat is hetzelfde als ze zeggen dat God bepaalde beloften doet en daarna erop terugkomt. Nou ja, niet dat het ernstig is, maar dan zingen we dat lied ook nooit meer, hè. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En dan had de paus toch gelijk en Luther ongelijk. Welke paus was dat? Was dat die Nederlandse nog? Nee, niet meer, hè. Nou goed, doet er ook niet toe. Want die jongens daar in Rome, die leren dus dat die apostelen hebben gesproken, maar die wisten nog niet beter. Hebben die? Die wisten nog niet beter. Het was voor die tijd en toen. Maar later kwam paus, welk rugnummer die maar had, Pius de 23ste of weet je veel. Ik raak altijd de tel kwijt. En die had dan weer nieuw licht. Had dan weer nieuw licht gekregen via de... Had een wachttoren gekregen, dat doet er nou niet toe. Had nieuw licht gekregen en dan is het ineens anders. En het nieuwste licht hoorden wij dus van de zomer terwijl wij in Wuppertal waren. Want terwijl wij dus even hier niet waren, even in Duitsland zaten... Schafte de paus de hel af. Nou goed. En daarmee zijn broodwinning, riep een ex-Rooms-katholiek in ons midden. Maar dat even terzijde. Nee, Paulus, dit zal men houden. Zoals hij in het boek Handelingen zegt, in ongeveer dezelfde tijd. Ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Niet wat ik ervan wist. De volle raad Gods. Volledig. Nou, dat zou men moeten houden. Zoals de apostel het tot 7 keer toeschrijft in de Hebreeënbrief ook. Indien wij maar deze belijdenis vasthouden. Deze vaste grond. Deze hoop. Vasthouden. Tot het doel. Tot het einde staat er dan. Maar tot het doel toe. En het doel? Wel is dat wij een onbewegelijk koninkrijk zouden beërven. Met opzet citeer ik nu alleen maar termen uit Hebreeën. Dus, onbewegelijk koninkrijk zouden ontvangen. Het doel is deel hebben aan de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid wel te verstaan, van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het hier ook over. Het evangelie waarin gij staat, 1 Korinthe 15 vers 1, door het welk gij ook zalig wordt indien gij het vasthoudt, behoudt. Op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, ook niet op een andere manier. Want anders dan geloof je tevergeefs. Komen ze dan niet in de hemel? Jawel, maar het praktische leven uit geloof, het geloven, het actieve geloven in dagelijks leven, heeft dan geen enkele functie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het oude verhaal van O blijde dag, O zaal gestond, ik haal het wel vaker aan, hè. O blijde dag, O zaal gestond, dat ik Jezus als mijn heiland vond. En u weet wat ik dan altijd vroeg, hoe lang is dat nu geleden en wat heb je in die tussentijd gedaan? Er is niks mee mis, maar we gaan door. Ons dagelijks leven, uit geloof, daar gaat het om. Vasthouden aan het evangelie, het gebruik ervan, het toepassen daarvan, omdat het woord niet ijdel zou zijn in ons, maar vrucht zou dragen. En die vrucht is niet maar de wedergeboorte als zodanig. De vrucht is dat het nieuwe leven geleefd zou worden. Dat is, heb ik lang geleden ook op deze plaats gezegd, dat is de genadegift Gods, het eeuwige leven. Niet het ontvangen ervan eenmalig, maar het leven ervan in de praktijk. Waaruit bestaat dan het evangelie, die boodschap, die men zou vasthouden? Wel, zegt de apostel, vers 3, ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Want zo doen wij dat. Wij ontvangen en we geven weer door. Er is niks nieuws bij. Niks van onszelf, zegt de apostel hier dus eigenlijk ook. Hè? Ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Bij andere plaatsen zegt hij precies hetzelfde. Zelfde uitdrukkingen ook. Ik heb het ontvangen, ik geef het door. En hij zegt, we hebben het om niet ontvangen en we geven het om niet. Er is niks van onszelf bij, er is geen verdienste bij, het is het woord van God, het is de boodschap van God. Die komt tot ons en we geven hem op dezelfde wijze door. Bij voorkeur zonder commentaar. En onder commentaar versta ik dan niet de uitleg, maar onder commentaar versta ik dan onze kritiek. Van of we het leuk vinden of niet. En of we vinden of het wel in onze levens en onze tijd past. Zodat je krijgt een prediking van de strekking, van de algemene strekking van de Bijbel, maar dan aangevuld en becommentarieerd en toegepast in verband met de tijd waarin wij leven, de tegenwoordige tijd. Nee, zo gebeurt het meestal. Maar zo moet het niet. Ik heb ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus, dat wil zeggen hij die inmiddels de Christus is, uiteraard, opgewekte, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, begrijp je me goed, het is niet een incidentele ingeving van hem geweest, het is ook niet het resultaat geweest van de omstandigheden, het is ook niet het gevolg van dat de Heer kwam in een dagen waarin het Joodse volk voor een belangrijk deel bestond uit de inmiddels bekende vissers en boeren. Die waren er te dom voor om het te begrijpen. Dat denk ik altijd. Mensen die zulke onzin uitkramen, die hebben kennelijk nooit de boeken geschreven door deze vissers en boeren gelezen. Hebben jullie wel eens wat gelezen van Johannes? Petrus? Ik denk altijd, waar haalden ze het vandaan? Maar goed, dat weten wij. Maar hoezo domme vissers en boeren? Wat een onzin. Met de gedachtegoed wat zij ons doorgegeven hebben, vullen wij onze levens. Hoezo domme mensen? Nee, het punt is gewoon, dat al die gebeurtenissen, ook waar het naar de mens gesproken misging, en de Heer Jezus dus gedood en verworpen werd door notabene zijn eigen volk, dat deze dingen gebeurden in overeenstemming met de schriften. En ik ga het niet hebben over met de voorkennis Gods, over de voorkennis Gods of over de wil van God of over het plan God of wat dan ook maar. Het gaat er maar gewoon om dat deze dingen tevoren in het Oude Testament werden aangekondigd. En het ging dus in ieder geval volgens het boek. Maar je wilde ik niet zeggen. Hè? Het ging volgens het boek. Het is ook een blijde boodschap van Gods wegen. En het is een boodschap met betrekking tot gebeurtenissen die inderdaad tevoren in datzelfde woord Gods waren aangekondigd. Er gaat niks mis. Er gaat helemaal niks mis. God volvoert zijn plan. En dat is de boodschap. Namelijk dat Christus, hij die nu de Christus is, gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Al die gebeurtenissen werden van tevoren aangekondigd en stonden alvast. Zo moest het gaan. Zoals de Heer zelf ook zei, moest de Christus niet deze dingen leiden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En beginnende van Mozes en al de profeten in Lucas 24 enzovoort. Hè? Aan de Emmausgangers. Want daar staan die woorden. Opgewekt. In overeenstemming met het woord Gods. Een incidenteel wonder. Ja, een incidenteel wonder. Maar dat mag dan zo zijn. Betekent niet dat de schrift het niet uitgebreid heeft aangekondigd. Het was wel een wonder, maar daarom was het wel te verwachten. En degene die het niet verwachtte, dan zegt de Heer tegen: o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En als wij prediken, net als de apostel Paulus, dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor de zonden der wereld, voor mensen die vijanden waren, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, dan weet ik, dan bekruipt mij ook wel eens dat gevoel van, ja, wat sta ik toch te vertellen, geloven die mensen toch niet. Maar wat wij dan prediken is niet maar één gebeurtenis die al of niet in het verleden zou hebben plaatsgevonden, en het is moeilijk te bewijzen en nog moeilijker te geloven. Zo zit het niet in elkaar. Wat wij prediken is gewoon dat God die gesproken heeft zijn woord vervuld. En dat hij doet wat hij gezegd heeft. En dat heeft hij ook altijd gedaan. Dat is ook aantoonbaar. Welk bewijs wil u nog meer? Ja goed, een paar weken terug was ik nog in Rome. Ik was weer daar terechtgekomen. Ik weet niet wat het is. Maar het eerste wat ik altijd bezoek daar nog steeds is de Palatium Britannicum, maar het heet dan daar Sint Pudentiana, hè, die kerk. Hè, op het huis van Pudens gebouwd, maar wij worden geacht te weten, u en ik, wij worden geacht te weten dat die Pudens inderdaad huisvesting verleende aan Paulus en ongetwijfeld ook aan Petrus enzovoorts. Maar wij geloven ook dat deze Pudens de schoonzoon was van de Britse vorst. En dat zijn vrouw Claudia dochter was van de Britse vorst die daar in gevangenschap in Rome verkeerde. Daar hebben wij goede argumenten voor. Niet zo veel historische, maar we hebben ze wel. En zelfs zwart op wit. Al moet ik zeggen dat de traditie veel sterker is nog dan die enkele zwart op witte uitspraak. Maar ja, die zwart op witte bewijzen daarvoor, dat zijn geen kerkelijke of christelijke geschriften. Integendeel, zelfs geschriften van ongelovigen. Maar niettemin, het is een zwart op wit bewijs. Maar wat mij altijd opvalt, is dat als het over dit soort dingen gaat, dan vragen de heren geleerden, historici, theologen enzovoort, vragen altijd zwart op wit bewijs. Dan zeggen ze, ja, de eerste keer dat er over gesproken wordt, is in de zoveelste eeuw in een werk van die en die. Dat is meestal gelogen, omdat het eerste oudste werk, dat is het oudste werk wat wij ervan hebben, voor zover wij weten. Maar in vele gevallen is dat al overgeschreven van bronnen die nog ouder zijn, maar die hebben we niet meer. En die tellen dan niet meer, volgens de wetenschappers tegenwoordig. In het algemeen niet. Zo van, ja, dat oudste bron die wij hebben is van toen en toen, dat is niet zo heel lang geleden. En dus zal het wel niet waar zijn. Begrijp je hoe dat in elkaar steekt? Maar als het gaat over het werk Gods, de belofte Gods en de vervulling daarvan, hebben wij hier 1100, bijna 1200 bladzijden geloof ik, 1200 bladzijden zwart op wit ons uit de oudheid overgeleverd. Wil u nog meer bewijs? Is goed gedocumenteerd. Ik weet dat mijn argumenten toch toch niet serieus genomen worden, maar dan kan ik dus ook weer vrijmoedig praten. En dan zeg ik dus gewoon, heel mijn leven lang ben ik betrokken geweest bij Bijbel en Bijbelstudie. En het grootste deel ervan heb ik me actief mee bezig gehouden met bestudering van de Bijbel. Als gewone jongen met, ik dacht toch, een redelijk gezond verstand enzovoorts. En ik ben inderdaad dingen tegengekomen die ik niet goed kan rijmen. Dat wil zeggen, die ik niet goed met elkaar in verband kan brengen. Wat problemen, inderdaad, ja. Maar het gaat over hoeveel geld David nou eigenlijk betaalde voor die doorspoel van Arauna enzovoorts. Want de ene plaats staat hij betaalde zoveel, de andere plaats staat hij betaalde zoveel. Ik ben het niet helemaal goed. En dan bedenk ik iets van, nou, dat is altijd wel zo geweest en dan krijg ik wel kloppend. Dat is geen punt. Maar dan zegt een ander weer, ja, maar dat heb je zelf kloppend gemaakt. Zeg ik, ja. Zeg maar, dat is een tegenstrijdigheid. Zeg ik, nou, dat staat nog te bezien, maar vooruit. Ik bedoel, dat soort problemen kom ik nog wel tegen, ja. En ik heb ook nog wel vragen over de allereerste oorsprong der dingen als zodanig. Omdat ik ze in de Bijbel niet tegenkom. Die heb ik ook. Maar te zeggen dat de Bijbel botweg in strijd met zichzelf is, en dat bijvoorbeeld de evangelisten elkaar tegenspreken enzovoorts, ik ben het nog nooit tegengekomen. Echt helemaal nog nooit. Dat wil zeggen, het is oude geschriften, van oudste aan ons overgeleverd, bestudeerd langs alle kanten en aantoonbaar betrouwbaar. Waarom gelooft men het dan niet? Voldoet aan alle, ook moderne eisen van de wetenschap. Zeg maar. En waarom accepteert men het niet? Ja, zeg maar eenvoudig, men is zelf niet godsdienstig en dus wil men niet gebruik maken van religieuze bronnen. Zegt men dan. Want de Bijbel is natuurlijk een religieus boek, heeft niet tot doel onze geschiedenis en de werken gods te openbaren, heeft slechts tot doel om de mens een beter mens te maken. Dat is religie immers. En dus is het met een ander doel geschreven, dus mag je het hiervoor niet gebruiken. Geen historisch bewijs. En nog geraffineerder is dat men in plaats van de inhoud te bestuderen, gaat bestuderen hoe men aan de schriften, aan de lettertjes gekomen is, waar het vandaan zou gekomen zijn en dat soort dingen meer. En omdat er altijd mensen in betrokken zijn geweest, is het dus per definitie onbetrouwbaar. Dat is de moderne theologie. Nou, al meer dan 100 jaar, 150 jaar, langer. Hè? Zeg maar, nou, het komt daar vandaan, dat komt daar vandaan, even een beetje bij elkaar gevoegd enzovoorts en dan weg. Los van de inhoud. Dat is onzin. Als er iets gedocumenteerd is, mijn vader zei altijd, als er één historisch feit bewezen is, krachtig bewezen is, als één historisch feit bewezen is, is het de opstanding van Jezus Christus. En het bestaan van het christendom in onze dagen, heb het niet over gelovigen. Ik heb het gewoon over het christendom. Is daar het historisch bewijs van. Die is voortgekomen uit die traditie. Dus overgegeven de generaties door. En daar vindt de gemeente, de kerk, ook die van Rome, ja. Vindt daarin zijn oorsprong in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Bovendien, hoeveel getuigen waren er wel niet voor die opstanding van de Heer Jezus Christus? Lees het maar na, wat hier staat. Hij is van Kefas gezien, vers 5, Petrus. Voor degene voor wie Petrus dan meer gezag heeft dan Paulus, wel Petrus. Hij is door Petrus gezien, zegt Paulus. En daarna door de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders tegelijkertijd. Opwekkingsbeweging was dat met recht. In Galilea, rond het meer van Galilea. Waarom de taal was, dat leggen we een andere keer weer uit, hè? Ja, bij de zee van Galilea, precies. 500 man op eenmaal, daar heeft de Heer zich bekendgemaakt. En die 500 getuigen zijn er nog steeds, zegt Paulus. Althans, voor een deel leven ze nog steeds. Dat wil zeggen, een hele generatie lang waren die getuigen nog levend. Hoeveel bewijzen wil je nog meer hebben? Is 500 getuigen voldoende voor de rechtbank? Historisch bewezen, kan niet missen. Dan krijg ik soms de kriebels, want ik ken een christen wiens naam ik ook nou niet durf te noemen. Die zegt, ja, het kan wel in de praktijk bewezen zijn, maar als wij niet weten hoe het werkt, dan kan het niet waar zijn. U weet wel, iridoscopie bestaat niet, want we kunnen niet bewijzen dat het werkt. We weten niet hoe het werkt namelijk. Maar of het werkt, ja, dat maakt ze niks uit. Daar hebben ze geen boodschap aan, dat zijn wetenschappers. En wat de schrift betreft en wat de opgewekte Christus betreft, wat het werk Gods betreft, het werkt. En soms ben ik arrogant en zeg ik, en daar kan ik van getuigen, dat het werkt. Dan zegt u, ja, dat kan er wel, maar het zal wel toeval zijn. Zo, ja, natuurlijk. Zo redeneer je altijd alles. Het zal wel toeval zijn. Maar het werkt. Natuurlijk werkt het. Hoe het werkt, wij hebben daar geen technische of biologische of natuurkundige verklaring voor. Maar waarom zou dat moeten? Toch? Ik heb er trouwens, dat heeft hier niet zoveel mee te maken, maar ik heb er trouwens laatst nagevraagd aan de Grieken en ik heb een paar nieuwe dingen geleerd. Ik heb geleerd dat weliswaar in onze dagen als bewijs slechts aangevoerd kan worden schriftelijke dingen. U weet wel, dingen zijn pas waar als ze zwart op wit staan. Dat is modern, dat is tegenwoordig zo. U weet wel, hè? Het is pas waar als het in de krant staat, of in een boek, of wat dan ook. Of in oude handschriften, of in inscripties, dan is het waar. Maar het moet in lettertjes staan. Dus hebben we nou laatst wijsgemaakt, waren geleerde heren, die maakten een onbewaakt ogenblik dan. Die vertelden mij dat dat een tamelijk moderne variant is. Want bij de oude Grieken, de grondleggers van de wijsheid deze wereld, om zo te zeggen. Bij de oude Grieken telde het geschreven woord nauwelijks. Ging er niet om of het opgeschreven stond, hadden ze trouwens toch geen vertrouwen in. Dingen zijn pas waar als ze begrepen worden, maar ook waar dingen niet begrepen kunnen worden, zijn ze als ze overgeleverd worden, ze verteld worden, mensen weten, het geheugen moet hier in het hoofd zitten. Traditie, dat is betrouwbaar. Dat wat doorverteld wordt. En uit Joodse bronnen heb ik begrepen, niet dat ik het daarin gelezen heb expliciet, maar daar heb ik altijd opgemaakt, dat daar precies hetzelfde geldt. Niet wat opgeschreven is, maar dat wat verteld is. Dat wat in de harten van de mensen wordt. Dat wordt als bewijs aangevoerd. En of het opgeschreven staat, maakt niet uit. Hebben die nog wel eens een stukje Talmud gelezen en zo? Rabbi die zegt, en Rabbi die zegt, en Rabbi die zegt. Gek, hè? Niet Rabbi die heeft geschreven en Rabbi die heeft geschreven in dat en dat werk uitgegeven daar en daar. En onder dat jaartal en bij die uitgeven. Nee, Rabbi die zegt en Rabbi die zegt en wanneer dat dan was. En hoe lang geleden doet niks ter zake. Zegt. Komt uit het hart en uit de memorie, uit dat wat men weet. Hoezo geschreven tekst. Wat voor bewijs wou je hebben? Ik zal het u nog sterker vertellen. Er is een andere categorie wijzen die wij vergeten zijn ten onrechte. Dat zijn de Kelten. En die zijn vergeten omdat de oude Kelten van huis uit helemaal niks opschreven. Die schreven niet. Niks. We hadden geen schrift, niks. Dat was ook verboden bovendien, maar dat had weinig zin. Men deed het sowieso niet. pas later gekomen dat men is gaan schrijven en toen was het eigenlijk al te laat. De aardigheid daarvan is nou juist dat daar, dat wat doorverteld werd, de traditie, dat wat doorgegeven werd mondeling, dat woog en zwart op wit geschreven betekent niks. En als je vanuit dat soort standpunten de oude geschiedenis beziet, dan komt hij er ineens heel anders uit te zien. Zeg maar, de christelijke geschiedenis al helemaal. Dat meen ik echt. Hoezo bewijs? Bewijs hebben we hier. Zwart op wit. De mondelinge schriftelijke getuigenis. Van degenen die erbij waren. Die het beleefd hebben. Die stellen van overtuigd zijn. Die niet gehallucineerd hebben of wat dan ook. Die onderwezen waren in het woord Gods. En die getuigen zijn sindsdien van wat zij daarin gelezen hebben. Enerzijds, maar van wat zij gezien hebben van het woord anderzijds. Hetgeen wij gehoord hebben. Zo begint het toch, in Johannes 1. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Hetgeen wij getast hebben. Dat verkondigen wij u. En dat hij het ook schreef. Nou ja, dat is waar, ja. Ik ben er heel blij mee dat het geschreven is. Want daardoor heeft het inderdaad de tijd doorstaan, om zo te zeggen. Onder andere daardoor. Maar het evangelie is deze boodschap. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften, niet maar een verhaaltje. Naar de schriften. Dat is begraven, dat is opgewekt de derde dagen. Naar de schriften. Dat het niet in een hoek geschied is, maar dat er inderdaad getuigen van zijn. Het gebeurde weliswaar niet in het openbaar, die opstanding van Christus. En zijn verschijningen als de opgewekte ook niet. Maar ja, dat is ook naar de schriften, want naar de schriften zou hij zich openbaren aan zijn broederen. Aan de zijnen. Aan de gemeente, aan een grote gemeente staat er en dat is wat hij gedaan heeft. En er worden hier meteen 500 broeders op eenmaal genoemd, van welke het merendeel nog over is. Met andere woorden, het is niet maar een naamloos publiek geweest van 500 anonieme personen. Nee, Paulus zegt, het merendeel is nog over. Dat wil zeggen, het merendeel leeft nog. Dat wil zeggen, hij weet wie het zijn, het is bekend wie het waren. Kan trouwens niet missen, want de Heer zei, zeg tot mijn broederen dat zij komen naar Galilea, enzovoort, en daar zal ik mij vertonen. Men wist dus heel goed welke 500 dat waren, hoe die mensen heten. Sommige daarvan, volstrekt onbekenden bij ons, omdat ze in de Bijbel ook niet meer genoemd worden, maar sommige van die 500 komen wij wel degelijk in de traditie, in dat wat doorverteld is onder de mensen, de eeuwen door, komen ze tegen, hè? Jazeker wel. Nee, niet zwart op wit. Ja, langzamerhand is dat zwart op wit gezet. Maar van oud zijn doorverteld. Zo is dat. Nou goed. Andere keer weer. Daarna is zij gezien van Jacobus, als u mij vraagt, de broeder des Heren. Niet een van de 12, maar de broeder des Heren. Als iemand hem kende, dan moet hij het geweest zijn, toch? Hij is gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En Paulus zegt, en ten laatste van alle is u ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ik ga niet op de details in, maar het gaat erom dat Paulus zegt, ik heb hem ook gezien, hij is ook aan mij verschenen. Ik heb hem gezien, de levende, Jezus van Nazareth. Zie. En daarna meteen, dit is de evangelie ten eerste. Dat wil zeggen, daar begint het evangelie mee. Ten eerste was dit. Maar de apostel gaat meteen verder met, hij is aan mij verschenen, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. To be or not to be, denk ik altijd. Maar vooruit. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet ijdel, niet leeg geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nog niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Enzovoort. En daarmee zijn we terug bij vers 1 en 2. Want daar schreef de apostel, ik heb u verkondigd het evangelie, het welk gij ook aangenomen hebt, in welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, en zo niet, wel dan is uw geloof te vergeefs, ijdel,
in de praktijk van het leven. Of zoals de apostel schrijft aan de gelaten, dan is Christus u niet nut. Of dan zijt gij van de genade vervallen. In de praktijk van het leven hier. En daar komt de apostel op terug in vers 10. En hij zegt, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet ijdel geweest. En de bedoeling is dat de genade aan die Korintiërs ook niet te vergeefs zou zijn. En dat hun geloof te vergeefs zou zijn. Dat in tegendeel, net als Paulus, ook deze Korintiërs zouden leven uit genade en uit geloof. Met zijn min of meer de vaste uitdrukkingen. Ook in andere plaatsen. Opdat hun levensvrucht zouden dragen. Opdat zij zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Voluit, met de term uit de Romeinenbrief dus, opdat ze weliswaar zouden lijden, wellicht, met Christus, maar juist daardoor zijn heerlijkheid zouden deelachtig worden. Dat is het idee, en de apostel stelt zich hier in vers 10 als voorbeeld, of tot voorbeeld, zoals u dat in andere brieven ook doet, en in het bijzonder natuurlijk in de brief aan Timotheus en Titus, maar ook in deze gemeentelijke brieven. Zijn genade is niet ijdel geweest. En dan gaat de apostel erop in en zegt, indien nu, vers 12, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is, weet u wat aardigheid is? Of hij gestorven is, staat niet ter discussie. Maar dat is ook niet het evangelie. Het evangelie is dat hij gestorven is naar de schriften en opgewekt is naar de schriften. En als hij niet is opgewekt, maar wel gestorven, ook aan het kruis van Golgotha, dan hebben we nog geen evangelie. Als u begrijpt wat ik bedoel. En sommigen vinden het nodig om ten einde de Heer Jezus Christus te ontkennen en zijn werk, om dan zijn historiciteit in twijfel te trekken. Of hij wel geleefd heeft, of het wel echt waar is. Dat is helemaal bespottelijk natuurlijk. Ik wil het niet eens serieus, anders als serieus. Dan zei ik, nou ja, er zijn aanwijzingen genoeg van. Zelfs schriftelijk en ook buiten de Bijbel. Maar waar heb ik het eigenlijk over? Natuurlijk heeft hij geleefd. Hoe ontstaat anders zo'n beweging? En zelfs zo'n wereldgodsdienst. Ik ben niet blij met die wereldgodsdienst hoor. Maar dat die er is, bewijst in ieder geval de historiciteit van de Heer Jezus. Maar die hoef je ook niet in twijfel te trekken. Als je het werk Gods wil bestrijden en de Bijbel in twijfel wil trekken, hoef je niet te bestrijden dat hij geleefd heeft of dat hij gestorven is. Dan gaat het alleen maar over zijn opstanding uit de dood. Wat hebben ze in Kampen nog niet begrepen? Of dan begrijpen ze daar niet meer of zo. Want sinds jaar en dag hoor ik daar berichten vandaan komen, als ik het goed begrepen heb, hoor ik daar berichten vandaan komen van, nou ja, Jezus, een goede man, goed, allemaal prima, dat is een goed voorbeeld en steun aan hebben, wat dan ook maar. Maar opgestaan. En toen riep iemand, ja, wel degelijk opgestaan, maar dat bleek een vergissing te zijn. Die bedoelde, ja, hij leeft voort in onze harten. Ja, hij leeft voort in onze harten. Wie? Iemand die dood is, leeft voort in onze harten. Hoe bedenken ze die onzin? Nou, als je het vaak genoeg leest in een rouwadvertentie, raak je gewend aan de term. Hè? Maar probeer zich er eens wat bij voor te. Hij leeft voort in onze harten. Nee, wij denken nog steeds aan hem, maar is er niet meer. En dat is niet het voortleven. Integendeel. Dat stilstaan bij de doden. Dat is geen opstanding. Dat proberen ze je wijs te maken. Woorden te manipuleren. Zie? Maar dat is niet de betekenis. Nee, waar het om gaat is dat het evangelie vast ligt in de opstanding van Christus. En die wordt vergeten. En ja, u en ik, wij begrijpen daar niks van. Hoop ik dan maar. Maar het zal u toch ook duidelijk zijn dat er heel wat mensen zijn die zich christen noemen en die zelfs voor redelijk orthodox doorgaan, die helemaal niet geloven in de opstanding van Jezus van Nazareth. En die het belang er ook niet van inzien. Omdat ze het evangelie al lang hebben losgelaten en vervangen hebben door al die bekende ismen. Filosofieën. Overgoten met wat moeilijke en bij voorkeur ook nog wat bijbels jargon, zal ik maar zeggen.
Bijbelse uitdrukkingen of zo. Je blijft natuurlijk toch een beetje over zonde praten en dat soort dingen meer. En over de hemel. En dan lijkt het net of het de blijde boodschap is of zo. Maar dat is niet het geval. Er is maar één boodschap. Dat is de blijde boodschap van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is de boodschap over het lijden, de dood en de opstanding van Christus in overeenstemming met het woord Gods. En lijden, wel de hele wereld lijdt. Dood, wel, we willen het niet weten, maar iedereen gaat dood. Dus daar kun je geen vinger tussen krijgen. Maar opstanding uit de dood, daar gaat het om. En dat is niet normaal. In deze oude wereld. Maar dat is nou juist het wonder Gods. Als dat er niet is, als het wonder Gods niet bestaat, dan kan er geen blijde boodschap zijn. Dan kun je navragen aan alle oude en jong en nog ouder, hoe heet zoiets, jong en oude filosofen. Als dat er niet is, dan is er geen blijde boodschap. Als er geen wonder bestaat, is er geen blijde boodschap. Er zijn mensen die geloven niet in de Bijbel, maar hopen hun leven lang op een wonder. Op zijn minst dat ze de voetbalpool winnen, denk ik altijd. Het zou een wonder zijn, maar ja. De mensen krijgen de een of andere ernstige ziekte en ze hopen dat ze ervan genezen worden. Het zou een wonder zijn, maar ja, wat moet je anders? Zonder hoop geen leven, nu ja. En andersom, waar leven is, is hoop. Men moet wel. Men hoopt op een wonder. En gewoonlijk volstrekt men het volstrekt tegen alle beter weten in. Dus iemand, ja, maar dat kun je beter wel doen. Toch. Want anders heb je geen leven. Zeggen, ja, dat kan nog wel zo wezen. Maar dan moet ik even eerst achter je lessenaar voldaan. Dan wil ik u daar ook wat over vertellen. Maar het heeft niet zoveel zin. Waar het over gaat is, dat als er geen wonder bestond, dan was er überhaupt geen leven. Nee, ik bedoel dit. Als er geen wonder, er moet een wonder gebeuren om ons alsnog eeuwig en blijvend leven te geven. Maar dat wonder is gebeurd uiteraard. En daar geloven wij in. Maar zo vreemd is dat niet. Dat is waar het allemaal over gaat. Een wonder. En dat wonder is gebeurd, werd aangekondigd van oudsher, heeft plaatsgevonden, zijn getuigen van, is historisch bewezen bovendien. Het wordt al bijna 2000 jaar lang, denk ik, zo ongeveer dan, hè, wordt het gepredikt. Daar leven wij uit. En dat te ontkennen, ja, van de zomer hoorden wij dus de paus heeft de hel afgeschaft en iemand riep toen en daarmee zijn broodwinning. Die zal ik dan maar niet verder uitleggen. Maar ik moet u zeggen dat als een protestant roept, een protestantse theologische professor, want dat was de, onder andere dan, hè, meerdere trouwens, als die roept, ja, opstanding van Jezus, ja, als dat afgeschaft wordt of niet meer geloofd wordt, heeft men ook de eigen broodwinning opgegeven. Toch? Want dan hoort men niet bij Christus en bij het christendom en de Bijbel thuis, dan wordt men hooguit nog filosoof of ethicus. Ik let altijd op, maar in veel gevallen, die heren die dienen zich dikwijls ook zo aan. Niet in de eerste plaats als theoloog, maar als filosoof of als ethicus. Als ze wat orthodoxer zijn, heten ze ethicus, want dan prediken ze de wet. En als ze wat vrijzinniger zijn, heten ze filosoof. Let maar op. Dat zijn de twee belangrijkste vakken eigenlijk aan de theologische hogeschool vandaag de dag. Bijbelstudie, nee, dat komt daar helemaal niet voor. Echt niet. Riep ik 15 jaar geleden of 10 jaar geleden. Nee, 15 jaar geleden riep ik dat ook al. Van, dat komt daar niet voor. Daar doet men niet een bijbelstudie. Er was zelfs één bij. Eén die het hoorde, die dacht, dat zal toch niet waar zijn. En die liet zich prompt inschrijven als theologisch student. Was niet in Kampen, maar in Apeldoorn, geloof ik. Die hield het 2 jaar vol en kwam er toen af met de mededeling. Het is inderdaad waar, men doet daar geen bijbelstudie. Het was een orthodoxe theologische hogeschool. Dus over de vrijzinnigen hoef je verder niet te praten. Dat is echt waar. Geen bijbelstudie, filosofie, ethiek en nog zo wat van die vakken. Psychologie, natuurlijk. Ja. Want het praktisch nut van filosofie is er niet als men niet voldoende inzicht heeft in de psyche van de mens. Want dan kan je het niet toepassen, zal ik maar zeggen. Maar al die dingen mag dan voor de natuurlijke mens van belang zijn, en ik onderschat dat heus niet, maar waar het over gaat, is dat er iets dat er ver en ver en ver boven uitstijgt, dat is het Bijbel, dat is het woord van God, dat is de enige echte blijde boodschap. Omdat hij niet een beroep doet op de mens,
opdat hij niet probeert het goede uit de mens te halen, opdat het niet, omdat die Bijbelse boodschap niet zegt wat de mens doen en laten moet. Die zegt gewoon, de mens moet niks doen, hij moet laten namelijk. Hij moet zich onderwerpen aan het woord en het plan Gods. En dat woord en plan Gods wordt niet volbracht in u en in mij, of door u of door mij, zo van nature bedoel ik het nu, hè. Maar het plan Gods wordt volbracht in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom heet het Evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is dus de prediking. Hij leeft. In mij, in u, als u een gelovige bent. En hij komt tot ons in die blijde boodschap in het Evangelie Gods over zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.